Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars. In het programma Catechismus. Tijdens deze advent kan u luisteren naar een catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door priester Dirk van der Linden.
Goedendag, beste luisteraar van Radio Maria. We komen bij een nieuwe catechese rond de Eucharistie. En vandaag kijken we naar een van de laatste hoofdstukken, of het allerlaatste hoofdstuk bij Lucas. Tussen de versen 13, dus hoofdstuk 24, van 13 tot 35, lezen we het Emmausverhaal. En daarin herken je bijna de structuur van de Eucharistie tot op vandaag. Op de eerste dag van de week waren er twee leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaus heette. En dat 60 stadien van Jeruzalem lag. Dat is ongeveer 11 kilometer. Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en hij liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd hem te herkennen. Hij vroeg hun, wat voor gesprek voeren jullie onderweg met elkaar? Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, nam het woord en sprak tot hem, zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En hij vroeg hun, wat dan? Ze antwoordden hem, dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord, in het oog van God en van heel het volk. Hoe onze hoge priesters en overheidspersonen hem hebben overgeleverd om hem ter dood te laten veroordelen en hoe ze hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop dat hij degene zou zijn die Israël ging verlossen. Maar met dit alles is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht. Ze waren in de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden en ze kwamen zeggen dat ze ook nog een verschijning van engelen hadden gehad die verklaarden dat hij weer leefde. Daarop zijn enkele van de onzen naar het graf gegaan en zij bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. Nu sprak hij tot hen, o onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Beginnend met Mozes verklaarde hij hun uit al de profeten wat in al de schriften op hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen. Maar hij deed alsof hij verder moest gaan. Zij drongen bij hem aan, blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde. Toen ging hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl hij met hen aanlag, nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het, reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar, brandde ons hart niet in ons zoals hij onderweg met ons sprak en ons de schriften ontsloot. Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de 11 met de mensen van hun groep bijeen. Deze verklaarden: de Heer is werkelijk verrezen, hij is aan Simon verschenen. En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. In dit stukje evangelie herkennen we eigenlijk de structuur van de Eucharistie zoals ze al eeuwen verloopt. En het is werkelijk zoals de heilige martelaar Justinus reeds rond 155 schrijft aan de heidense keizer Antonius Pius, die uitleg wou over de bijeenkomst van christelijke families. Justinus schrijft: op de dag die de dag van de zon genoemd wordt, komen alle bewoners van alle steden en van het platteland op eenzelfde plaats bijeen. Er wordt gelezen uit de gedenkschriften van de apostelen of de geschriften van de profeten, voor zover de tijd het toelaat. Wanneer dan de lector de lezing beëindigd heeft, spreekt hij die voorgaat een woord van vermaning en aansporing om al dat goede in praktijk te brengen. Vervolgens staan wij allen gezamenlijk op en spreken onze gebeden uit, voor onszelf en voor allen die elders zijn. Wij bidden dat we waardig bevonden zullen worden, nu wij de waarheid hebben leren kennen, door onze goede daden te tonen dat we goede burgers zijn die de wetten gehoorzamen en wij zo de eeuwige zaligheid ontvangen. Nadat het gebed beëindigd is, groeten we elkaar met een kus. Dan wordt aan de celebrant brood en beker aangebracht met water en wijn. Nadat hij deze ontvangen heeft, brengt hij lof en eer aan de Vader van het al door de naam van de Zoon en de Heilige Geest. En hij spreekt een lange dankzegging voor al hetgeen dat we van God mochten ontvangen. En wanneer hij die gebeden en dankzegging heeft beëindigd, zegt het aanwezige volk: Amen. Na de dankzegging van de celebrant en nadat heel het volk heeft ingestemd, geven de diakenen aan de aanwezigen het eucharistisch brood en de wijn en het water. Zij brengen het ook aan de afwezigen. Ziet ge hier, tot hier die brief van de heilige Antonius, van de heilige Justinus, aan keizer Antonius. Daardoor merken we dat de Eucharistie verloopt volgens een fundamentele structuur die door alle eeuwen heen tot op vandaag bewaard is. Twee grote delen: de samenkomst met de dienst van het woord, de lezingen, de preek of de homilie en de voorbeden, en dan de dienst van de Eucharistie met de offeranden van brood en wijn, consecratorische dankzegging en communie. U ziet dat er niets nieuws is in het verloop van de Eucharistie. Straks, na een streepje muziek, zullen we iets verder ingaan op het verhaal. Zoals de leerlingen op weg zijn naar Emmaüs, zo zijn wij. Wij komen bijeen met andere christenen. Wij weten dat Jezus ons samenbrengt, want hij heeft gezegd, waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Die aanwezige Jezus boeit ons, raakt ons wezen aan en opent onze oren om te verstaan wat hij en de profeten en eventueel Paulus of de handelingen van de apostelen ons vandaag willen zeggen. Jezus gaat met zijn twee leerlingen op weg. In werkelijkheid gaat hij hen voor en blijft hen behoeden, opdat ze niet verder in hun ontgoocheling en in hun ongeloof zouden verdwalen. Ze zaten bij wijze in een cercle vicieux. Het gaat slecht, onze meester is overleden, we gaan terug naar ons vissersdorp, we gaan terug gaan vissen, want het is allemaal hopeloos verloren. Wat die twee Emmausgangers nog ontgaat is, dat ze straks viering mogen worden van het goede. Als Jezus het brood zal breken, hun ogen zullen opengaan en ze hem erkennen. Het is heel merkwaardig dat Jezus met die twee mannen meegaat als een zogenaamde vreemdeling. Ze bewonderen wel Jezus' manier van omgaan met hen, omdat hij welsprekend aan het woord is om hen tegemoet te komen. Maar hun grondhouding bij Gods Zoon is het heel aandachtig luisteren wat zijn leerlingen, zijn vrienden bezighoudt. Dat is ogenlijk de grondattitude van een priester wanneer iemand in diepste miserie bij hem komt, luisteren, luisteren, grondig luisteren, totdat die mensen hun miserie hebben uitgesproken. Die woorddienst op weg naar Emmaüs kan best 2 uur hebben geduurd, want de afstand tussen Jeruzalem en Emmaüs is ongeveer 11 kilometer en wij hebben daar ongeveer 2 uur wandeltijd voor nodig. Dus lang leven de pastoors die een lange preek houden, waardoor dat de mensen in slaap vallen en na 2 uur kunnen ze wakker worden bij de bel van de consecratie. Wij mogen niet zakkeren. In Afrika duurt een woorddienst 1,5 uur. En dan na de communie dansen ze nog 1,5 uur, dus je hebt daar een dienst al bij al van 3 uur. Wij mogen in Vlaanderen niet klagen. Zelfs de Afrikaanse missionarissen bij ons beperken zich ook nog en passen zich aan onze timing. Maar op weg naar Emmaüs is Jezus zeer lang aan het woord, maar zeer veel aan het luisteren. In een tweede etappe vraagt hij, wat hapert er? Waarom zijn jullie verblind? Wat is er iets in uw bloedklonter, in uw bloedcirculatie, dat gestilvalt? Het lijkt als het offerbloed van Jezus moet nog doorbloeden. Zoals de hersens moeten doorbloed worden, of ze sterven af. En Jezus, die zijn krachtige geest van uit de open wonden zal laten doorstromen, zo laat Jezus zijn oppermachtige geest toe om hun reden, hun beperkt verstand, te overschrijden. Hij doet ze verder kijken dan hun reden en hij aarzelt niet om hen te verwijten, o onverstandigen. Hij zegt niet domme ezels. Dicht bij de abdij van West-Vlaanderen woont er een boer en daar staat al jarenlang een bord aan de straat ezels te koop. Soms zouden we dat moeten aan de kerk zetten, ook ezels te koop. Wat hapert er? Waarom zijn wij niet meer zo enthousiast? Waarom lopen wij gebukt en verdrietig en droef? Christus is verrezen en hij nodigt ons uit aan zijn maaltijd. Jezus, de verrezen Heer, is werkelijk de leraar die ons iets wil bijbrengen, die ons overeind wil hebben, waar wij geneigd zijn om bij de pakken te gaan zitten. Er is voor onze kerk vandaag een heel netelige situatie. Er is soms een stemming van ontmoediging. Ook heel veel kortzichtigheid. En dat leidt naar crisistoestanden en naar duisternis en naar mensen die de pijp aan Maarten geven. Maar ik denk dat Sint Maarten al genoeg pijpen heeft. Jezus is diegene die ons wakker schudt met zijn krachtige geest om het verstand te overschrijden. En dan krijgen we een bestand om sterk te staan. Zo niet kunnen we eindigen in een waanzin. Het is zielsgelukkig dat wij instemmen met het leven van de verrezen Heer Jezus, die werkelijk de dood heeft overwonnen. Hij brengt de Emmausgangers naar een vreugde. Hij doet hun hart branden. Brandde ons hart niet zoals hij met ons sprak. Het is Jezus die het menselijk brein verlicht en doet bevroeden wat martelaren hebben beleden, namelijk er is een leven de moeite waard om voor te sterven. Jezus is gestorven opdat wij allen eeuwig zouden leven. En onze gelovige dichter Felix Timmermans heeft heel dit evangelie mooi samengevat met het volgende gedicht. Heer, blijf bij ons, de zon gaat onder. Wij boden dan het avondbrood de vreemde man die langs de baan met ons was meegegaan. En wijl hij, het zegenend, de ogen sloot, gebeurde het. Zijn aangezicht verklaarde in een hemels licht, waarin hij plotseling verdween. Dit was het wonder. Wij stonden weer alleen, doch vouwden blij ons handen. Het is alsof hij door ons heen verdween en het licht in ons is blijven branden. Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder.
Love. wir lachend riefen, erlebt, wie der Vater mich gesandt, send ich euch in alle Welt.
Het Emmaüs-verhaal biedt ons de structuur van de Eucharistie. Een lange woorddienst, dankgebed met middenin de consecratie, en dan aanbidding, verstilling, het Onze Vader samenbidden en uiteindelijk het hemelsbrood ontvangen. Het is de verrezen Heer Jezus die bij ons binnentreedt en ons wil voeden, verkwikken, sterken op de lange pelgrimstocht naar het beloofde land. De Emmausgangers mochten genieten van Jezus' aanwezigheid. De woorden die Jezus spreekt zijn gevleugelde woorden, ongehoorde woorden die troost brengen aan de luisteraar. Zo zijn de leerlingen getroffen door de woorden die Jezus citeert uit de profeten en uit Mozes. Zo is het ook bij ons in de Eucharistie. In de weekdagen krijgen we een eerste lezing dikwijls uit het Oude Testament, soms ook uit de handelingen van de apostelen, zeker in de paastijd, de tijd van de jonge kerk, of ook uit de brieven van de apostel Paulus, of Johannes, of Jacobus, of uit de brief aan de Hebreeën. Op zondagen krijgen we meestal 3 lezingen. Dat is een beetje afhankelijk van de verantwoordelijke priester. Sommigen herleiden dat tot 2, maar de bedoeling is 3 lezingen te gebruiken. De eerste lezing komt zeer vaak uit het Oude Testament en heeft altijd een sterke band met het evangelie van de dag. Die link, of die verbondenheid tussen eerste lezing en evangelie, moet normaal zeer duidelijk zijn voor iedereen. De tweede lezing, heel dikwijls uit de brieven van de apostel Paulus, zijn jammer genoeg in stukjes gesneden. Een brief dient normaal om in 1 stuk te lezen. Een brief lees je niet nu een stukje en dan een stukje, een brief lees je in 1 stuk. Maar goed, de liturgisten of de mensen die de keuze gemaakt hebben van schriftlezingen, hebben ook hun best gedaan om die stukjes te kiezen die passen bij het evangelie. Niet altijd goed gelukt. Maar goed, we kunnen het niet beter doen, hè? De psalm die gekozen wordt tussen de eerste lezing en de tweede lezing, is een psalm die praktisch altijd zeer goed verwoordt of herhaalt wat de hoofdgedachte is uit de eerste lezing. En dat is om te jubelen. Het is dan ook goed dat er bepaalde parochies zijn waar dat keervers van de psalm rustig biddend voorgelezen wordt door de lectoren en waar de gemeenschap dat wakker beantwoordt of herhaalt. Op die wijze hebben we eigenlijk een schat aan schriftteksten die gedurende 3 jaar aan bod komt. We spreken van een A-jaar, een B-jaar en een C-jaar in het zondagslectionarium. En dat komt omdat in het A-jaar meest teksten gekozen worden uit het eerste evangelie van Matthäus, in het B-jaar uit het evangelie van Marcus, in het C-jaar uit het evangelie van Lucas. Valt Johannes dan uit de boot? Gelukkig niet. Hoewel dat ik denk dat hij goed kon zwemmen. was de jongste leerlingen. Nu, Johannes komt aan bod in de kersttijd en ook in de paastijd en ook in de Goede Week. Dus op liturgisch sterke tijden, op hoogdagen in de liturgie, horen we zeer dikwijls Johannes, zoals ook heel mooi op de nachtmis van kerstmis of de dageraadmis van 1 januari. Daar begint men met de proloog van het evangelie van Johannes. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Daar krijg je de beste verzen die alles zeggen over God. God gebruikt dus woorden, God is het woord. God gebruikt dus een taal om mensen te bereiken. Hij wordt mens om tot ons te naderen. Dat is één groot mysterie. En wij zouden eigenlijk moeten alle dagen jubelen, zingen, dansen en danken tegen de sterren op, omdat God zich kenbaar maakt. God mag voor ons geen onbekende blijven. Het is een beetje zoals in het boek van de wijsheid. Daar zegt de auteur: iedereen geniet van de schepping, van de zon, van de maan en de sterren die daar staan. Men geniet van de heuvels, van de vijvers, van de rivieren, van de stromen, van het wild, van alle dieren. We genieten van heel de schepping, maar we vergeten de kunstenaar met een grote K, de schepper van hemel en aarde. We vinden alles vanzelfsprekend, alles doodgewoon, en in de huidige generatie zijn sommigen zelfs geneigd God te willen spelen over die schepping. De baas te willen spelen over die schepping, wat zonde Gods is. God blijft de unieke schepper van hemelen en aarde, en aan hem is het laatste woord en het eerste woord. God heeft zijn zoon gezonden als God mens. Hij doet aan de Emmausgangers vergeten dat ze moe zijn, en hij maakt hen vrij van de last van hun lichaam om haastig, met spoed terug te keren naar Jeruzalem en te getuigen: de Heer leeft. Jezus heeft op weg tussen Jeruzalem en Emmaus gevleugelde woorden gesproken, troostend voor hun hart. Het zijn doorwinterde woorden die hen aanspoorden om met nieuwe moed te getuigen: de Heer is waarlijk opgestaan. Jezus spreekt ingetogen woorden, waardoor zij opgetogen en uitgetogen, bezield door de geest, naar het oord Jeruzalem konden terugkeren. Jezus' woorden waren voldragende woorden, bezielende woorden, opwekkende woorden, zodanig dat ze zonder wielen konden vliegen naar, haastig naar hun vrienden terugkeren om te getuigen: Jezus is waarlijk verrezen. De woorden van Jezus zijn doorluchtige woorden die de mensen konden verhoren telkens dat ze in nood zijn. En vandaar dat de grote bede blijft: Jezus, blijf bij ons, alstublieft. Blijf in ons midden, leer ons bidden, leer ons met u pelgrimeren naar het hemels vaderland. En wanneer wij zo Jezus aanbidden als de aanwezige, dan krijgt onze ziel vleugels en kunnen we hemelwaarts vliegen op de dag dat God ons roept om aan het hemels gastmaal deel te nemen. We kunnen op ons blote knieën God bedanken om het eucharistisch maal dat een voorsmaak geeft van het hemels gastmaal.
Thank you.
Tot zover, beste luisteraars, de catechese voor vandaag, u gebracht door priester Dirk van der Linde. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe en een gezegende verdere adventstijd.